Broeders en zusters, vanavond neem ik u in de eerste plaats mee naar Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. Vanaf vers 20 lees ik met u. Daar staat: doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het mag dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinai, tot dienstbaarheid barende, het welk is Agar. Want dit namelijk Agar is Sinai, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder. Want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat het schriftgedeelte van alles van doen heeft met het thema waarmee wij ons bezighouden. Dat thema namelijk van eerst geboorterecht. Want zoals gezegd, eerst geboorterecht heeft in de eerste plaats van doen natuurlijk, en bijna uitsluitend trouwens, met erfrecht. En in deze geschiedenis die hier wordt aangehaald in het einde van Galaten 4, gaat het immers om erfrecht. Daar gaat het immers om de vraag wie de erfgenaam zou zijn van Abraham. En we kunnen meteen vaststellen dat deze beide zonen die hier genoemd worden allebei erfgenamen zouden zijn van Abraham. Maar de vraag is natuurlijk aan wie de voorkeur gegeven wordt van deze twee. Wie de geliefde dan wel de eerstgeborene is, om terug te grijpen op de termen die we vorige keer besproken hebben. De vraag is namelijk wie de onvergelijkelijke is en wie dus het eerstgeboorterecht zou erven in die zin dat hij erfgenaam zou worden officieel van Abraham, en meer nog dat hij erfgenaam zou worden van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Want daar gaat het hier over. Daarover gaat het trouwens ook niet alleen in het laatste deel van dit hoofdstuk, maar ook al in het eerste deel van dit hoofdstuk. En eigenlijk ook al in hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over twee verschillende verbonden die in het verleden met Abraham, dan wel met zijn zaad, dan wel zijn zaden, gesloten werden. Of in meer het algemeen twee verbonden die allebei rechtstreeks van doen hadden met Israël en de positie van Israël. En Israël wat nou eenmaal voortkwam uit Abraham en in zekere zin erfgenaam was van Abraham. En in dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 bedoel ik dus nu, wordt gesproken over twee verbonden. Het ene, het zogenaamde verbond der belofte, het verbond met Abraham, of hoe dat maar genoemd mag worden. En aan de andere kant, het verbond der wet, zoals dat volgens vers 17, 430 jaren later bevestigd is aan Israël. En in het bijzonder aan Israël bevestigd is geworden via de middelaar van dat oude verbond. Middelaar met een kleine letter, zeg ik altijd, want in vers 19 van Galaten 3 staat het helaas met een hoofdletter. Dat is een betrekkelijk noodlottig misverstand, denk ik altijd. Want dan denk je dat Christus de middelaar is van de wet, en dat was hij nou juist niet. Dat was nou juist Mozes en niet Christus. Hè? Want de wet is door Mozes gegeven, de middelaar van het oude verbond. Maar genade en waarheid, en dus het nieuwe verbond, zijn door Jezus Christus geworden, met de woorden van Johannes uiteraard, uit Johannes 1. Om deze twee verbonden gaat het, dus ze worden met elkaar vergeleken. Het eerste heeft te maken met een belofte die zo zonder meer aan Abraham en in het bijzonder aan zijn zaad gedaan wordt. Het andere heeft te maken met de wet zoals die aan Israël gegeven werd en waarover en de wet namelijk die over Israël heerste, min of meer. Maar in Galaten 4 wordt die geschiedenis wat uitgebreider uiteengezet. Daar wordt gesproken over de situatie zoals die bestond onder de wet. En er wordt gezegd dat zolang het volk onder de wet leefde, het in ieder geval geen erfgenaam zou zijn. Dat wil zeggen, het was erfgenaam in de zin van dat het eventueel zou erven, maar dat zou dan toch in de toekomst moeten liggen. Dat is het probleem met ons woord erfgenaam. Hè. Wij gebruiken dat ook in de omgangstaal op twee verschillende manieren. Eén manier is in de zin van iemand is erfgenaam want hij hoopt in de toekomst te erven. En de andere is erfgenaam want hij heeft geërfd. En het hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. En over het verschil tussen de beide interpretaties van het begrip erfgenaam, daarover gaan de meeste familieruzies, denk ik altijd. Over wie dacht dat hij zou erven en over degene wie werkelijk erfde en wie niet. Hè? Die problemen zijn dat. Nou goed, dat maakt het wat lastig om het woord te gebruiken, maar de schrift gebruikt het ook, dus ik zal moeten gewoon voorzichtig mee omgaan. Maar wat gezegd wordt, is in Galaten 4 vers 1, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is en dus uitdrukkelijk onvolwassen, onmondig, of wat er maar staat eigenlijk precies, maar in ieder geval een van de termen voor een kind. Zolang het tijd als de erfgenaam een kind en dus onvolwassen is, zo verschilt hij in niets van een slaaf, een lijfeigene. Het woord wordt altijd vertaald met dienstknecht, maar de betekenis ervan is of die van slaaf of die van lijfeigene, wat eigenlijk hetzelfde is. Hangt er een verschillende gevoelswaarde aan. De slavernij, zoals wij die kennen, zoals die tot voor enige honderden jaren in ieder geval ook bij ons bekend was. Die slavernij, die kennen we uit de Bijbel zo niet. En zeker niet uit de tijd van de Grieken en uit het Nieuwe Testament. Maar het beginsel van dat men horig was en dus lijfeigene, dat men het eigendom was van een ander, in die vorm bestond het zeker wel. En in die manier worden deze termen in het Nieuwe Testament ook gebruikt. Een dienstknecht is dus een lijfeigene. Hij is niet van zichzelf, hij is van een ander. En zo vinden we dat trouwens in oud-testamentische tijd feitelijk ook. Hoe dan ook, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een lijfeigene, van een horige. Daarom worden kinderen geacht te horen en eventueel gehoorzaam te zijn, want ze zijn van hun ouders. Zijn het bezit van hun ouders, is de gedachte. Althans in de Bijbel, en daarbuiten weet ik het leeft tegenwoordig niet meer, maar het is een Bijbelse gedachte. Hij verschilt dus in niets van een slaaf, want een slaaf is ook het eigendom van een ander. En beiden, zijn kinderen zowel als slaven, zijn horig in de zin van dat ze moeten worden geacht te luisteren naar hun eigenaar. Daar komt het op neer, hè? Ja. Goed. En van de kind staat dan dat het zo is, hoewel hij een heer is van alles. Ik vind het altijd aardig. Je zou zelfs verwachten, hoewel hij een erfgenaam is van alles, maar het Nederlandse woord heer betekent in het Engels erfgenaam. Zo ligt het toch wel dicht bij elkaar. Die betekenis heeft het toch. Heer in de zin van eigenaar. En dan toch worden die geschoven naar de toekomst. In ieder geval, het kind is nog een slaaf, hoewel het kind in de toekomst eigenaar van het geheel zal worden. Maar zolang het de erfgenaam een kind is, is hij onder voogden en verzorgers, zegt vers 2. Onder voogden en verzorgers, voogden en huishouders, staat er feitelijk. Tot de tijd van de vader of door de vader tevoren gesteld of vastgesteld. Dat wil zeggen dat de vader uitmaakt wanneer het kind tot volwassen erfgenaam zal worden aangesteld. Ofwel de vader maakt uit wanneer de dienstknecht een zoon zal worden. Het is trouwens interessant om die gedachtegang hier tegen te komen. Want we vinden al eerder in de Bijbel ook het eigenaardige verschijnsel dat sommige zonen worden aangeduid als dienstknecht en andersom dat dienstknechten zonen blijken te zijn. Maar er is een direct verband tussen, want waar het kind de vader dient en in niets verschilt van een dienstknecht om vervolgens tot zoon te worden aangesteld, is het natuurlijk ook niet ondenkbaar dat een slaaf die diezelfde heer dient, naar eer en geweten en naar beste kunnen, dat die slaaf eventueel tot erfgenaam zal worden aangesteld. In de praktijk is het verschil niet zo groot. En we komen diezelfde gedachte trouwens al tegen, precies in het verband van dit schriftgedeelte, namelijk al in Genesis 15, waar de Heer zijn beloften aan Abraham bevestigt en waar Abraham dan tot de Heer zegt dat hem dat niet zoveel kan schelen, ik zeg er maar mijn eigen woorden niet aan, dat hem dat niet zoveel kan schelen omdat hij geen kinderen heeft. Abraham, zegt hij. Dus Genesis 15, vers 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en dan meteen erachteraan, en de bezorger van mijn huis, deze huisverzorger, rentmeester of hoe je dat maar noemt, deze bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En mochten wij dat niet begrijpen en mocht de Heer het er niet begrijpen, zegt Abraham erachteraan: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Zodat de gedachte is dat van nature deze Damaskener Eliezer, die in de praktijk de knecht was van David, van Abraham, dat deze Eliezer bij gebrek aan kinderen van Abraham inderdaad automatisch zijn erfgenaam zou worden. Abraham had ook geen andere op het oog. Hij had er wel vrede mee, min of meer. Maar zoals zo zou gaan, zou deze dienstknecht tot zoon worden aangesteld. En dat is ook wat hij zegt. Zie, de zoon van mijn huis, en dat is dus Eliezer, zal mijn, en dan staat er niet eens erfgenaam, want dat woord bestaat in het Hebreeuws niet eens. Er staat gewoon, die zal mijn bezitter zijn. Dat wil zeggen, die zal mijn bezittingen overnemen. En dat woord erfgenaam bestaat eenvoudig niet, omdat het woord zoon al die betekenis heeft. En daarom wordt het niet anders gezegd, hè. De erfgenaam van mijn huis zal mijn bezitter zijn. Maar dat zal deze dienstknecht zijn, zodat deze dienstknecht, als alles zo voort zal gaan, tot zoon zal worden aangesteld. De Heer spreekt het echter tegen en zegt: nee, iemand die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw bezitter zijn, uw erfgenaam. Zo zegt vers 4. Maar het is dus inderdaad een betrekkelijk voor de hand liggende gedachte dat de uiteindelijke erfgenaam wordt en ook tot eerstgeborene zal worden aangesteld op grond van zijn trouwe dienst. Vandaar dan ook dat erfenis in de Bijbel rechtstreeks in verband gebracht wordt. Nou, niet helemaal altijd, want het is niet altijd aan de orde, maar het wordt rechtstreeks in verband gebracht met loon. Dat was trouwens hier in Genesis 15 ook. Ik las er maar overheen. Gij zei: mijn loon zeer groot. Hè? Ik ben uw schild, en hoe het maar heten mag, en uw loon zeer groot. Toen zei Abraham: dat maakt niet uit, ik heb geen erfgenaam. Waarmee in één klap natuurlijk dat begrip zoon, of een begrip loon in verband gebracht wordt met één erfenis. En het kan natuurlijk echt, ik geloof niet dat de bond het ermee eens is, maar je kunt natuurlijk een baas dienen gewoon om in de toekomst als loon een erfenis te ontvangen. Zijn erfenis namelijk. Dat kan heel goed. En zo komt het in de Bijbel ook nogal voor. De gedachte is dus dat waar het kind de vader dient en dat op de juiste wijze doet, zal ik maar zeggen, tot tevredenheid van de vader, dan ligt het voor de hand dat die vader dat kind tot zoon, en in het bijzonder tot eerstgeboren zoon, zal aanstellen. En ook als het iemand is die niet uit zijn lijf voortgekomen is, omdat er zulke namen niet zijn, dan ligt het voor de hand dat inderdaad de belangrijkste dienstknecht, inderdaad de beste dienstknecht, uiteindelijk tot zoon zal worden aangesteld. Het interessant verhaal, en dat ik er even wat uitgebreider op inga, is mede omdat wij in de evangelie een geschiedenis kennen die speelt zich nog af op dezelfde plaats en onder gelijke omstandigheden. Maar de een is het verhaal van de zoon van de koninklijke hoveling die genezen wordt. En het andere is het verhaal van de dienstknecht, de slaaf van een centurion die genezen wordt. In dezelfde plaats en onder gelijke omstandigheden en met dezelfde woorden enzovoorts. En in plaats van dat we nu zouden besluiten dat het toevallig is, maar dat het over twee verschillende dingen gaat, zouden wij kunnen besluiten dat een koninklijke hoveling nou eenmaal de rang zou kunnen hebben van centurion. Zoiets als kapitein, weet je wel, bij het leger. Of hoe heet dat bij ons tegen hofmaarschalk of zo, weet je, is iets dergelijks. op een krentenbrood aanpakken, maar dat was weer wat anders. Daar zullen we het nou niet over hebben. Maar in het algemeen, iemand die bij het hof, bij de hofhouding betrokken is, bij het koninklijke huis, heeft al snel een militaire rang, dus dat is niks bijzonders. Zodat de koninklijke hoveling waarschijnlijk de rang had van centurion, letterlijk hoofdman over 100. En wat er op de ene plaats zijn dienstknecht heet en op de andere plaats zijn zoon, kan best dezelfde zijn. De dienstknecht namelijk, de slaaf, die door de centurion beschouwd wordt als zijn erfgenaam. Omdat hij zal erven. Misschien zegt hij ook wel, zie, gij hebt me zonder zaad gelaten en deze dienstknecht zal mijn erfgenaam zijn. Zo zal het ook wel gebeurd zijn. En die dienstknecht dan wel de zoon werd inderdaad genezen. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het om verschillende geschiedenissen gaat. Integendeel. Dus dit de enige tegenstelling is. Wel nu, dat is helemaal geen tegenstelling. Dat een dienstknecht erfgenaam wordt, ligt voor de hand. En als het kind bovendien de vader niet gediend heeft, dan mag hij ook niet verwachten dat hij erfgenaam wordt. En dat is in ieder geval de Bijbelse gang van zaken. En aan de andere kant is het zo dat tot ons gezegd wordt, maar dan loop ik natuurlijk weer zwaar op de dingen vooruit, dat tot ons gezegd wordt dat waar wij als kinderen gods, want we zijn kinderen gods, dat waar wij als kinderen gods nu God dienen, op goden welbehagelijke wijze en niet op een voor onszelf welbehagelijke wijze, maar waar wij nu als kinderen gods God dienen op goden welbehagelijke wijze, zal hij ons ook individueel tot zonen aanstellen en daartoe zijn wij geroepen. En andersom, waar wij geroepen zijn tot aanstelling tot zonen, met de term uit Efeze 1, daar ligt meteen achter dat het dus ook de bedoeling is, en dat we ook geroepen zijn, om nu de levende God te dienen, als zijn kinderen. Om in de toekomst te ontvangen loon, wat er zoveel plaatsen staat, of een kroon, maar u weet het, de kroon spreekt over koningschap en koningschap is voor eerst geboren. Eventueel kan de kroon ook nog aan een priester gegeven worden, maar het blijft hetzelfde verhaal natuurlijk. Waar wij de Heer als priesters dienen, zullen wij inderdaad officieel door hem erkend worden in de toekomst. Kortom, we ontvangen loon, of we ontvangen een kroon, of wij worden inderdaad tot eerstgeborenen aangesteld, of tot zoon aangesteld. Maar het is onder alle omstandigheden volstrekt hetzelfde. Waar het ook verteld wordt in de Bijbel, het is volstrekt dezelfde gedachte. En dat is ook wat hier in Galaten 4 staat. Zolang het hij de erfgenaam kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, van een dienstknecht. En de term kind heeft zelfs de betekenis van onmondig, iemand die nog geen recht heeft tot spreken. Nee, dat klopt. Hij heeft de plicht tot luisteren. En dat is ook de goede volgorde. Eerst de plicht tot luisteren. En als men dat gedaan heeft, die plicht vervuld is, krijgt men waarschijnlijk het recht tot spreken. Niet eens de plicht, maar het zou ook kunnen. Maar het is in die volgorde. Bovendien, iemand die niks gehoord heeft, heeft ook niks te zeggen. Nog sterker, iemand die nooit wat gehoord heeft, kan niet eens wat zeggen. Want iemand die doof is, is ook stom. Stom, ja. Niet kunnende spreken. Hè? Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte. Ik zeg, zolang het tijdens de erfgenaam kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij op een of andere wijze heer is van alles, maar zolang hij kind is, is hij onder voogden en verzorgers en heeft hij dus geen eigen rechten, om zo te zeggen. Hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd die de vader daarvoor bepaald heeft. Dat zal de meest ideale omstandigheid zijn, maar niettemin, zo wordt het naar voren gebracht. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Waarna de apostel meteen deze gedachte, die gewoon ontleend is, in ieder geval aan de Joodse gebruiken, en dus aan Bijbelse zaken tot op zekere hoogte, waarna hij deze zaak meteen toepast op een hoger en op een geestelijk niveau, en zegt, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt en dus in slavernij gebracht, aan iemand ten eigendom gegeven, maar in slavernij wel degelijk, waren wij in slavernij gebracht, waren wij dienstbaar gemaakt onder de voogden en verzorgers van vers 2 natuurlijk. Maar wie in dit geval de voogden en verzorgers zijn, zegt vers 3. Wij waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. En in het algemeen is dat dus de term voor wet. Dat kan niet missen. Het staat in ieder geval hier erbij in vers 5. Maar wat zeg ik toch, de hele brief gaat over die kwestie van die wet. En feitelijk werd het ook al uitgebreid genoemd aan het einde van hoofdstuk 3. Waar inderdaad de apostel zegt in vers 23 van Galaten 3. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En voor zover het in huis was, was het een huis van bewaring. Nou ja, dan moet ik weer een vers eerder lezen. Er staat, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opgesloten namelijk, achter slot en grendel. En dan vers 23, doch eer het geloof kwam, waren wij, Joden, die onder de wet leefden, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, in een bewaarplaats dus. Een bewaarschooltje heette dat, als het over kinderen gaat vroeger, de bewaarschool. Ik geloof dat ik op een kleuterschool geweest ben, maar er stond op mijn grote letters bewaarschool. Dat heb ik gelezen, zeker. Maar goed. Ja, het is redelijk bewaard, hè? Redelijk gelukt, ja. Ik heb het niet veel verder gebracht dan de kleuterschool, maar laat me zitten. Doch eer het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest. Daar gaat hij weer, hetzelfde besloten als uit vers 22. We zijn dus in bewaring gesteld, we waren besloten en dus opgesloten. Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. En dan nog een keer, zo dan, de wet is onze tuchtmeester, met even de nadruk op onze. De wet is onze tuchtmeester geweest. En dan met de nadruk, met grote nadruk op geweest, hè? Voor degenen die gewend zijn het vers op de verkeerde wijze toe te passen. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus. Opdat wij uit het geloof, namelijk het geloof van Christus, zouden gerechtvaardigd worden. Maar daar ga ik nou verder niet op in. En dan vers 25, maar als het geloof van Christus en dus Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, namelijk de wet. Dan zijn wij niet meer onder de pedagoog. Nou, en waarna de apostel verder spreekt over, niet alleen wij, maar ook gij, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want door geloof is men inderdaad kind van God geworden en leeft men niet langer onder de wet, is hier de gedachte. En daarna wordt het een en ander uiteengezet, vanaf vers 29 eigenlijk, maar daarna Galaten 4 vers 1, meteen, zolang het tijd de erfgenaam kind is, verschilt in iets van een dienstknecht. Hij is namelijk onder voogden en verzorgers en dienstbaar gemaakt, enzovoorts. En dat is een beschrijving van de situatie in het algemeen van Israël onder de wet. Wellicht te beschouwen als kind van God. Dat kan, hoeft niet. Er zijn ook andere uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden. Maar Israël wordt hier beschouwd onder het Oude Testament als dienstbaar gemaakt en in slavernij, in de slavernij van de wet namelijk, en wel tot de tijd die de Vader, God zelf dus, tevoren gesteld had, met de uitdrukking natuurlijk uit vers 2 van hoofdstuk 4. Maar vergis u niet, de uitdrukking tot de tijd van de Vader tevoren gesteld, komt natuurlijk overeen met die van 3 vers 24, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Want de tijd van de vader tevoren gesteld was de tijd van de verschijning van Christus. Israël levend onder de wet, maar levend onder de wet tot op de openbaring van Christus, tot de verschijning van Christus. Waarbij het trouwens niet eens gedoeld wordt op zijn geboorte, maar waarbij gedoeld wordt uiteraard op zijn opstanding, de verschijning van de Christus als zodanig, opgewekt uit de dood. Kan niet missen, want op andere plaatsen leren wij dat de wet beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus en dat door zijn opstanding uit de dood het nieuwe verbond in werking trad. Na de wet, dus. Maar het, zoals het kind onder voogden en verzorgers en dus in de praktijk onder de wet is, tot de tijd van de vader tevoren gesteld, alzo ook Israël, ook wij, zegt vers 3, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar en dus in slavernij gebracht, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, want niet alleen Israël of het Joodse volk, maar zelfs de hele wereld leeft onder deze beginselen van wet. En als er dan al mensen zijn die onder wet leven, dan zijn het in de eerste plaats kinderen. Wat is kenmerkend voor het kind? Dat het leeft onder de wet van de ouders. En vandaar dat het voor ieder mens zo problematisch is, mede daardoor dan in ieder geval, om te leren te leven uit genade. Want van kinds af aan is je niet anders gewend geweest dan wet. Tamelijk problematisch, maar wel degelijk een Bijbelse zaak. En wat wij de puberteit noemen, waarbij kinderen inderdaad loskomen van de wet van de ouders en eigen verantwoordelijkheid dienen te gaan dragen en ook door de ouders losgelaten dienen te worden, die geschiedenis, die periode uit het leven van een mens komt precies overeen met deze periode uit de Nieuwtestamentische geschiedenis, het einde van de wet en het begin van het nieuwe verbond. En dat het problematisch was en is, lijkt me een duidelijke zaak, want zoals vele mensen nooit volwassen worden, zo zijn er ook in dit opzicht velen nooit volwassen geworden. En ook in onze dagen zijn vele mensen die gewend zijn onder de wet te leven, die komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar die nooit leren om inderdaad eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ze komen nooit vrij van de wet, hoewel zij zouden staan in de vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. Dat vers heb ik net niet meer gelezen, maar het was hoofdstuk 5 vers 1. Maar het is in principe volstrekt dezelfde structuur. Het zijn dezelfde beginselen die daarin een rol spelen. Nou goed. Hoe dan ook, tot op Christus uit 3 vers 24 komt overeen met tot de tijd van de vader tevoren gesteld in 4 vers 2... en daarna 4 vers 4... maar wanneer de volheid destijds, en uiteraard is dat de tijd van de vader tevoren gesteld, en uiteraard is dat dus de tijd van de komst van Christus, en dat klopt, dan staat er ook achter, wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God, want dat is die vader, zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen, want dat staat er feitelijk, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Begrijp je even goed wat er wel en wat er niet staat. In de volheid destijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Als u mij vraagt, is dat meteen al een uitspraak over zijn opstanding uit de dood. Dat is de makkelijkste lezing trouwens. En dan wordt even teruggekeken en wordt gezegd, nou ja, hij is geworden uit een vrouw en is geworden onder de wet. Maar toen hij tot zoon gesteld was, was dat in zijn opstanding en het was dus een poosje later. En de andere manier om het te lezen zonder in conflict te komen met andere schriftgedeelten is dat God zijn zoon gezonden heeft. Namelijk, hij heeft iemand gezonden die zijn zoon zou zijn, of opdat hij de zoon zou zijn. En daarom, voor dat doel, is hij geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, opdat hij inderdaad degene die onder de wet waren verlossen zou. Nou, hoe het ook zij, als we maar bij, hoe we het vers ook lezen, als we maar vasthouden bij vers 4, dat de Heer Jezus pas tot Zoon van God officieel gesteld werd bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. En maar voor het zover was, is hij geworden uit een vrouw en hij is geworden onder de wet. En het punt is dat hij juist leefde onder de wet, opdat hij alle anderen die leefden onder de wet, van onder die wet verlossen zou. Of, anders gezegd, hij is geworden onder de wet, namelijk hij kwam in de beslotenheid van dit huis van bewaring. Hij kwam bij deze slaven die dienstbaar gemaakt waren, opdat hij hen uit zou leiden. En als ik het zo zeg, had u natuurlijk meteen moeten denken aan Israël in Egypte en de verschijning van Ene Mozes. Maar dat was de middelaar van het oude verband. En die geschiedenis waarbij Mozes verscheen onder de kinderen Israëls, daarin de slavernij, opdat hij hen zou uitleiden, is natuurlijk een type van hoe het nieuwe verbond zou beginnen. Namelijk met de Heer Jezus die inderdaad verscheen bij degenen die in slavernij waren, onder de wet namelijk, opdat hij hen verlossen zou. En u weet hoe het met Mozes ging. Ze wilden hem niet als verlossen, zodat hij 40 jaar later pas weer terugkeerde om hem alsnog te verlossen. Het zal ook duidelijk zijn dat ook dat een beeld is van onze tegenwoordige bedeling, waarin ook deze die in slavernij waren niet verlost wilden worden, zodat de Heer niet 40 jaar later, maar pakweg 2000 jaar later opnieuw zal verschijnen om hen alsnog te verlossen. Dat is ongeveer het korte verhaal, hè? Nou goed. Daar zullen we het verder niet over hebben, want speelt hier niet meteen een rol van betekenis. Dus ik blijf even bij deze verse. Die zoon, dat wil zeggen die uiteindelijke erfgenaam, degene die de erfgenaam zou zijn, de zoon dus, die kwam opdat hij degene die onder de wet waren, maar het had er kunnen zijn, opdat hij de kinderen, die immers in niets verschillen van een dienstknecht, en die dus in slavernij waren, opdat hij degene die onder de wet of onder de voogden en de verzorgers of onder de tuchtmeester waren, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij, want dat zijn degene die onder de wet waren, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Waarna tot die Galaten gezegd wordt, en overmits gij zonen zijt, daar staat kinderen, maar dat is een misser. Dat moet weer zonen zijn, nog steeds. Overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zodan, gij zijt niet meer een slaaf, maar een zoon. Gij zijt niet meer een slavernij, maar vrij. Gij zijt niet meer een slaaf, maar verlost. Gij zijt niet meer onder de wet, maar in tegendeel van de wet verlost. Dus alle keren volstrekt hetzelfde. Waarbij de beginsel van het kind dat zoon zou worden, inderdaad wordt toegepast op de positie van in het bijzonder het Joodse volk, levend onder de slavernij van de wet, maar uitgeleid inderdaad uit het diensthuis, het slavenhuis, het huis van bewaring, uitgeleid uit het diensthuis door de Heer Jezus inderdaad, opdat zij tot zonen zouden worden gesteld. Nou, het lijkt me een betrekkelijk eenvoudige gedachtegang. En hier worden deze dingen niet naar voren gebracht opdat men tot geloof zou komen en zich zou laten verlossen om vrij te zijn, fundamenteel. Maar wat de apostel hier naar voren brengt, is dat deze mensen al gelovigen waren, deze gelaten. Zij hadden dus deel aan Christus en zij waren dus al in de vrijheid geplaatst, maar zij hielden daar niet van. Zij bleven liever slaaf op gelijksoortige wijze als de kinderen Israëls, die bij gelegenheid terugverlangden naar de slavernij in Egypte, want daar hadden ze het makkelijker. Hadden ze in ieder geval te eten en te drinken. Want werden ze redelijk verzorgd. Want als ze niet verzorgd werden, konden ze niet werken, dus ze werden aardig verzorgd. En droegen verder geen verantwoordelijkheid, volgens hun eigen gedachten. Achteraf zag het er beter uit dan het was, denk ik dan wel. Maar zo was het wel. En zo is het met vele gelovigen in onze dagen, zeker ook met deze Galaten, die een voorkeur hadden voor de wet in plaats van voor de vrijheid van het nieuwe verbond. Dat hadden ze trouwens gemeen met de Corinthiërs. Eigenlijk. En vooral met de tweede Corinthiërs. Maar dat kan je geloof ik zo niet zeggen. Maar 1, 2 Korinthe gaat het daar heel bijzonder over. Dienstbaar zijn onder het oude verbond of dienstbaar zijn onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, kind zijn of zoon of slaaf zijn of vrije. Begrijp je me goed dat deze termen, kind en zoon, hier specifiek worden toegepast. Eigenlijk op Israël, want daaraan is het ontleend. Waarbij het kindschap en dus het slaaf zijn wordt geacht te behoren bij het oude verbond. En het zoon, namelijk vrij zijn, wordt geacht te behoren bij het nieuwe verbond. Lijkt mij ook een duidelijke zaak. En wij moeten oppassen om deze beelden niet ineens hier weg te halen en ze daarna ergens anders te proberen toe te passen. Want we krijgen soms problemen in dat geval. Maar misschien kom ik er ooit nog wel eens op terug. Maar het gaat om deze gedachte dat men zoon is als men vrij is. Nu is het natuurlijk een betrekkelijk simpele zaak om fundamenteel vast te stellen, zoals het hier gebeurt, aanvankelijk in het eind van Galaten 3 en in het begin van Galaten 4, om vast te stellen dat die slavernij van de wet duurt, zeg maar, tot aan de dood van de Heer Jezus, en daarna bij de opstanding van Christus is elke gelovige vrij en dus erfgenaam. Zo wordt het naar voren gebracht. En de tijd van de Vader tevoren gesteld is dus een bepaalde datum ergens in de heilsgeschiedenis, eigenlijk de datum dus van de opstanding van Christus. Toch, dan zou het slechts een leerstellige en betrekkelijk theoretische gedachte zijn die hier naar voren gebracht wordt. Maar het wordt hier naar voren gebracht als historisch feit, opdat het ook in de praktijk zou beleefd en toegepast worden in het leven van deze Galaten. In het leven van gelovigen dus. Want het is natuurlijk makkelijk om vast te stellen dat sinds de opstanding van Christus, nee, eigenlijk sterker nog, dat sinds de dood van de Heer Jezus niemand meer onder de wet leeft. Dat kun je wel zeggen, maar in de praktijk is het niet zo. Je kunt wel zeggen, het is niet Gods bedoeling dat sinds de dood van de Heer Jezus nog iemand onder de wet leeft. Geen ongelovige uiteraard. Maar die heeft daar toch geen boodschap aan, dus dat kun je rustig weer vergeten. Maakt niks uit namelijk. Die trekt er zich niets van aan. Maar geen ongelovige, maar ook geen gelovige. Niettemin is het zo dat tot in onze dagen, net als in de dagen van deze Galaten, vele gelovigen leven onder de wet. En niet met al te grote hoofdletters, denk ik dan altijd maar, hè. Maar dan toch in ieder geval zijn zij levend onder de eerste beginselen der wereld. Laten we zeggen onder wet, dan laten we een bepaald lidwoord weg. Men leeft onder wet. En dan te zeggen dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus, dat is als historisch feit en als leerstellige waarheid wel correct. Maar in de praktijk blijkt het wat anders te liggen. In de praktijk blijkt die wet nog te heersen over een ieder die zich onder die wet stelt, uiteraard. Nou, dat is waar, dat is de aanleiding feitelijk kennelijk ook van het schrijven van deze brief. En wat de apostel Paulus na deze betrekkelijk theoretische en historische uiteenzetting doet, is deze dingen toepassen vervolgens op het leven van de gelovigen als zodanig. En dat gebeurt niet alleen hier, dat gebeurt ook in de brief aan de Hebreeën. Uitgebreid. De gedachte namelijk dat gelovigen gewend zijn te leven onder de eerste beginselen der wereld, niet alleen de Galaten, ook de Colossenzen bijvoorbeeld en de Corinthiërs, maar dat zij zouden moeten leren te leven in de vrijheid van het nieuwe verbond en dus niet onder wet. En dat is precies wat we hier in Galaten vinden natuurlijk. Dat is ook wat we uitgebreid vinden in de brief aan de Hebreeën. 13 hoofdstukken lang, gaat over niks anders. Dan gaat alleen maar over het oude verbond, hoe dat weggenomen is, omdat het vervuld is geworden inderdaad in het nieuwe verbond, wat tot stand kwam door de opstanding van Christus. Daar heb je ook die tijd dus weer, hè. Nou goed. Wat de apostel dus doet, is deze dingen voorhouden aan de gelovigen van vandaag. En hij past dezelfde structuur, hij past hetzelfde schema nu opnieuw toe. Maar nou een fase later. In het verleden was het officieel zo dat de Jood, ik zeg maar Jood, dat maakt me nou verder niet uit, hè. De Jood die tot geloof kwam, sinds de opstanding van Christus, in vrijheid gesteld. Dus hij was onder de wet in de tijd nog, van Gods kant bezien, kind, maar sinds de opstanding van Christus is diezelfde gelovige in ieder geval vrij van de wet en is hij zoon van God, want hij heeft immers deel gekregen aan de beloofde erfenis. En de beloofde erfenis was echt niks anders dan het nieuwe verbond. Heb ik dus nagevraagd aan Abraham, wat was hem beloofd? Het nieuwe verbond, hoor, gewoon. Dat was wat hem beloofd was. Al kon het niet zo heet, omdat het oude verbond er nog niet eens was. Maar dan was het wel zo. En dat is wat in de eerste helft van Galaten 3 uiteengezet wordt. Dat het nieuwe verbond rechtstreeks de vervulling is van de belofte aan Abraham. En dat de wet 430 jaar na die belofte kwam. Maar dat die wet ook weer opgegeven moest worden. Alvorens de beloften die ouder waren in vervulling zouden gaan. Onder het nieuwe verbond dus. Nou goed. Andere keer hebben we het daar weer wat uitgebreider over. Maar het idee is dat de apostel dezezelfde beginsel op ons van toepassing brengt en ons als gelovigen vervolgens beschrijft als kinderen, Nou, hij beschrijft het hier niet letterlijk zo, maar op andere plaatsen doet hij dat wel. Met name in Romeinen 8 doet hij dat heel uitgebreid. Beschrijft hij ons nu als kinderen Gods. En de gedachte is dan dat waar wij nu de levende God, let op, niet de wet dienen, maar waar wij nu de levende God dienen en waar wij dienaren zijn van het nieuwe verbond en ons laat in ons leven laten leiden door de middelaar van het nieuwe verbond, door Christus, door de Zoon van God dus, waar wij dat doen, zullen wij die nu kinderen God zijn, in de toekomst tot zonen van God worden aangesteld. En dan heb je precies hetzelfde verhaal, maar nog een keer. En waarom niet? Een deel, een geschiedenis of een principe wat ooit in de geschiedenis al is toegepast, wordt daarna nog een keer toegepast. En waarom ook niet? Het gebeurt in de toekomst nog een keer. Want als na de opname van de gemeente en na dus de zoonstelling van de gemeente als zodanig er weer op aarde mensen tot geloof komen, geldt voor hen hetzelfde. Zij zijn kinderen God, ze zouden 40 jaar lang, maximaal, ze zouden 40 jaar lang de Heer dienen, maar in ieder geval, ze zouden hem dienen onder het nieuwe verbond, tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Dat is namelijk 40 jaar na de opname van de gemeente, bij de aanvang van de 1000 jaren, opdat ze met hem erfenis zouden hebben in het koninkrijk en dus met hem het koninkrijk zouden erven. En als ze hem niet goed gediend hebben, wel, nu dus waren ze wel kinderen gehad, maar ze hebben hem niet gediend zoals de Heer van hen verwachtte. En daarmee gaan ze het koninkrijk wel binnen, maar erven zij het niet. Dat is een betrekkelijk eenvoudige gedachte. Nou goed. Terug naar Galaten 4. Waar de apostel dus inderdaad zei, vers 7, zo dan, gij zijt nu niet meer slaaf, want dat was me vroeger onder de wet, maar een zoon, en indien gij zoon zijt, zo zijt gij dus erfgenaam van God door Christus. Want zoon en erfgenaam, dat zijn eigenlijk dezelfde dingen, althans vanuit het Hebreeuws en vanuit het Oude Testament. Nou goed. Nadat de apostel dat uiteengezet heeft, doet hij alle mogelijke moeite om langs verschillende zijden precies dezelfde gedachten naar voren te brengen. Namelijk dat de gelovige gesteld is in vrijheid, opdat hij in vrijheid de levende God zou dienen en niet in de slavernij van de wet en onder de wet, maar in de vrijheid van de genade en van het nieuwe verbond. Waarna de apostel in vers 21 zegt, zeg mij, gij die onder de wet wil leven, want zij wilde dat, hè. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Zijn jullie doof? De kans is groot. De kans is, in het algemeen is het zo dat degenen die onder de wet leven doof zijn, hè, en blind. Nou goed. Hoort gij de wet niet? Want in de wet is niet alleen maar 10 geboden... bovendien, zo Calvinistisch waren deze gelaten nog niet. Dus bij wet denkt men niet zozeer aan 10 geboden. Bij wet denkt men aan de Joodse wet in het algemeen. En de Jood denkt bij wet in het bijzonder aan de Torah. Want dat is het woord, de Torah. Maar dat is tegelijkertijd de aanduiding van de 5 boeken van Mozes. En dus hoort gij de wet niet, hoort gij de boeken van Mozes niet. Genesis namelijk, en ook de geschiedenis van Genesis, maakt volgens de Joodse gedachte deel uit van de wet. Wat een beetje vreemd is natuurlijk, toch? Maar ook zo leuk eigenlijk. Heel aardig vind ik het. Want heel Genesis behandelt geschiedenis van voor de wet. Toch? De wet komt pas bij Exodus, bij de uitocht uit Egypte, het volgende Bijbelboek. Maar het eerste is nog voor de wet. Hetgeen structureel overeenkomt met wat hier in Galaten 3 naar voren gebracht wordt. Namelijk, voordat de wet kwam, was er eerst wat anders. Voordat de wet kwam, was er eerst de belofte aan Abraham. En voor de wet kwam in Genesis, of in Exodus, was er altijd eerst nog Genesis, hè? Dat ene boek. Daarna kwamen die 4 boeken van de wet. Maar dat verhaal zal ik nou niet meer uitleggen. Heb ik in Franeker ooit eens gedaan, dus dat doen we nou niet meer, hè. Goed. 21 jaar geleden. Hè? In een tent, ja. Dat is waar, ja. Goed. Nou, laat me zitten. Was jij toch niet, Roel?
Ja, dat was.
Was jij daar ook?
Nee, ik niet.
Oh? Ja, was dat zo? Ik heb hem niet. Nee? Dus voordat je hem kende, was er ook nog wat. Nou ja. Nou, laat maar zitten. Ga laten zien, hier gaan we naartoe. Nee, niet op een ijsbaan ben je, man. Het was midden in de zomer. He? Kaatsveld. Dat is niet hetzelfde, hoor. Maar goed. Gelaten 4. Hoort gij de wet niet, als je onder de wet wil leven, hoort gij de wet niet. Want er is geschreven in de wet, in de zin van een van de boeken der wet, namelijk Genesis. Er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de slavin, de dienstmaagd heet dat altijd. Maar 1 uit de slavin en 1 uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, uit de slavin dus, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. En waar het over gaat, dat lijkt me duidelijk. Dat wordt hier niet uitgelegd waar het precies over ging, hoe die geschiedenis in elkaar steekt. Nou ja, later wordt er 1 detail uitgegeven, maar verder niet. Want degenen die onder de wet willen leven, worden geacht de wet te kennen natuurlijk. En worden geacht deze geschiedenis te kennen. Maar het was het verhaal van Abraham, aan wie beloofd was een zoon, een erfgenaam. Zoals we straks even hebben aangehaald uit Genesis 15. Maar vervolgens wordt vastgesteld door Abraham en zelfs door zijn vrouw Sarah dat er wel niks meer van terecht zal komen. Want ja, Sarah blijkt onvruchtbaar te zijn. Zodat de dienstmaagd, de slavin, door Sarah ter beschikking, hoe zeg je zoiets, ter beschikking wordt gesteld. Neem haar, zei ze. Maar goed. Ter beschikking werd gesteld aan Abraham, want zei Sarah, misschien zal ik door haar gebouwd worden. Misschien zal ik door haar gebouwd worden. Dat geen een leuke gedachte is, want bouwen is het in het Hebreeuws bana, en dat is het woord waar ook de term bouwer of zoon vanaf komt. Ben, het is volstrekt hetzelfde woord. Dus men heeft vertaald, misschien zal ik door haar gebouwd worden. Maar het had ook kunnen zijn, misschien zal ik door haar zonen krijgen. Want aangezien Hagar, de slavin, het eigendom was van Sarah, zouden dus automatisch zonen van Hagar het eigendom zijn van Sarah. En waar dienstknechten of slaven in de Bijbel nogal de neiging hebben, daar hebben we het net over gehad, om tot zonen te worden aangesteld, die route die is niet onmogelijk, lag er dus voor de hand dat de dochter van Hagar, de slavin van Sarah, tot zoon van Sarah zou worden aangesteld. Maar Sarah was getrouwd met Abraham en dat zou nog de natuurlijke verwekker geweest zijn. Dus wat let hen om inderdaad deze zoon uit de dienstmaagd, inderdaad, tot zoon van Abraham en Sarah bovendien aan te stellen. Dat was de gedachtegang en er is ook nauwelijks iets tegenin te brengen. Nee, je zou hier een crisis krijgen meteen in alle christelijke politieke partijen over het gebruik. En alle kerken natuurlijk. Maar die dingen bestonden toen nog niet, die politieke partijen bedoel ik. Maar goed. Dus, zo gebeurde. Maar het verhaal is dan dat inderdaad een zoon geboren wordt uit Hagar, wordt beschouwd als de erfgenaam van Abraham, vanzelfsprekend. Maar de Heer is het er niet mee eens. En die zegt, nee, dat is niet wat ik in gedachten had toen ik zei dat een zoon uit uw lijf zou voortkomen en die zou uw bezitter, uw erfgenaam zijn. En toen de Heer dat zei in Genesis 15, dacht hij dus uitdrukkelijk niet aan Hagar, maar uitdrukkelijk wel aan Sarah. Dat wil zeggen, hij sprak tot Abraham, had het over een zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. Maar de Heer dacht daarbij, hoewel het er niet bij staat, wel degelijk aan Sarah. En dus kwam hij later terug en zei, ja, dat is nou mooi geregeld, maar dat was niet wat ik bedoeld had. En dus zegt hij, Sarah zal een zoon hebben. En in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dus weer een paar hoofdstukken verder in de geschiedenis. Zodat uiteindelijk daar 2 zonen waren. En wat oneenigheid tussen zowel de beide moeders als de beide zonen. Hetgeen ertoe leidde dat Sarah vond dat die dienstmaagd nu maar moest vertrekken. samen met haar zoon drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Want hoewel het de zoon van de dienstmaagd was, hoewel het oorspronkelijk had moeten zijn de zoon van Sara, en ook als zodanig beschouwd werd, was het in Sara's ogen ineens de zoon van de dienstmaagd weer geworden, omdat ze nu zelf een zoon had, namelijk Isaac. Maar ja, Abraham had natuurlijk al aangezegd, die Ismaël, dat is hem, hè. De naam betekent ook dat God verhoord had, of zoiets. Ismaël. Ismaël. Heeft te maken met God heeft verhoord, gehoord. Dus hij heeft hem als zoon beschouwd. Het is toch een beetje hard om na jaren, inderdaad een jaar of acht later, geloof ik. Ik weet niet uit mijn hoofd meer, maar het is ook al zo lang geleden. Maar om na jaren wat die zoon uit te drijven. Nee, hij was al 13 jaar oud toen hij uitgedreven werd. Dat is ook zo, ja. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, dat is toch 8 jaar wat ik in. Was wel goed. Het verschil in leeftijd namelijk bedoelde ik tussen Ismaël en Isaac. Toen Isaac geboren werd, toen was het dus moeilijk om 8 jaar na de geboorte van Ismaël alsnog Ismaël aan de kant te schuiven voor die nieuwe zoon die geboren werd. Niettemin, Sara nam daartoe het initiatief. Abraham zag het niet zitten. Toen zei de Heer tot Abraham dat hij naar zijn vrouw moest luisteren. Het zijn historische woorden, want het is volgens mij de enige keer in de Bijbel dat tot een man gezegd wordt dat hij naar zijn vrouw moet luisteren. Niet waar? Dus 1 keer in uw leven, broeders. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij moest, want Sara had gelijk en de Heer zei tot Abraham, inderdaad, drijf de zoon en de dienstmaagd, drijf de dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Nou, die geschiedenis worden deze gelaten geacht te kennen, daar staat er, enzovoorts. Maar Paulus, die deze dingen aanhaalt, zegt dan natuurlijk, stelt even vast hoe het zat, hè. De ene is uit de dienstmaagd en dat is naar vlees. Dat is gewoon naar de natuur, zal ik maar zeggen. En de andere, die uit de vrije was, Isaac, die is geboren door de beloftenis. Want dat was de zoon die God beloofd had. God had die zoon in gedachten. En die zou dus erven. Waarna er staat, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. En dat is nou maar waar het om gaat. Maar van andere beduiding hadden de gelaten kennelijk nog nooit gehoord. En de meeste christenen sowieso niet. Want heel de gedachte is dat deze oud-testamentische historieën inderdaad een profetische betekenis hebben. En dat deze geschiedenissen voor ons ook zijn opgeschreven vanwege deze profetische betekenis uiteraard. En wel een profetische betekenis in verband met de dagen waarin wij leven. Want de vraag die gesteld wordt vervolgens is eigenlijk deze. Wie zijn wij? Ismaël of Isaac? Dan zeggen wij prompt geen van beiden natuurlijk. Want die twee zijn al lang dood. En toch gaat het juist over deze dingen. Want wij worden geacht volgens gelaten 3. Erfgenamen van Abraham te zijn, want Abraham is de vader van alle gelovigen en alle gelovigen krijgen dus deel aan de zegeningen van Abraham. Er staat daar, vers 9 bijvoorbeeld, zodan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. En Abraham. En dan vers 7. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn Abrahams zonen zijn. Maar op welke manier? Als Isaac, als slaven gods, en dus leven onder de slavernij van de wet. Als Ismaël was dat dus, hè. Of als Isaac, namelijk als vrijen en als goddienende inderdaad, vanuit de vrijheid en uit eigen wil. En de gedachte die hier in Galaten 4 naar voren gebracht wordt, is natuurlijk dat wij alleen maar God kunnen dienen als vrijen, want daartoe heeft hij ons vrijgemaakt en daartoe juist heeft hij ons verlost van de slavernij. Want van een erfenis kan moeilijk gesproken worden als wij zelf slaven zijn, want in de geschiedenis van Abraham moest inderdaad de zoon van de slavin worden uitgedreven. Nou goed, daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Over die leeftijd, ja. Ja.
100 jaar toen Isaac geboren werd,
14
jaar
tussen. Oh, daar ben ik in de
war. 13 jaar van de heer aankomende van Isaac, 13 jaar verder.
Ismaël was 13 toen de geboorte van Isaac werd aangekondigd. Ja, daar was hij dus in de war.
Hij was 14 toen hij geboren werd.
Ja.
Hij meende dat hij later met naar de Spanje werd.
En volgens een heel ingewikkelde berekening was Isaac 5 jaar toen hij gespeend werd. En toen was dus Ismaël weer 5 jaar ouder, dus toen was hij 19 of zoiets. Toen hij met zijn moeder werd weggestuurd.
Oh ja.
Hm? Nou, dat was het. Het was niet 8 jaar, het was inderdaad 13. Ja, goed. Dat was even voor de band. En nu gaan we echt koffie drinken. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben? Zegt vers 24. Sprekend over Ismaël en Isaac, dan wel over Hagar en Sara, de beide moeders. Dan wel over de dienstmaagd en de vrije. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, want, en dan krijgen we een paar mooie voorbeelden van metaforen, heet dat, hè? Want staat er, deze zijn de twee verbonden. Nou ja, het waren twee vrouwen, dan wel twee zonen, maar er staat, deze zijn de twee verbonden. En u weet welke de twee verbonden zijn, dat kan al niet missen, want dat is natuurlijk al genoemd in Galaten 3... waar in vers 17 in elk geval over die twee verbonden gesproken wordt. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat is het verbond met Abraham, wordt door de wet, en dat is het Mosaïsch verbond uiteraard, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Vind ik een aardige. God deed de belofte aan Abraham met betrekking tot één zoon. En die belofte wordt niet te niet gedaan door de komst van Ismaël. Toch? Dat is precies dezelfde dingen. God belooft aan Abraham een zoon. Hij denkt erbij aan een zoon uit Abraham en Sara. Hij denkt dus aan Isaac. En de geboorte van Ismaël, eveneens uit Abraham en tot op zekere hoogte van Sara, via de slavin enzovoorts, doet daar niks aan toe of af. Er verandert dus niks mee. Het is precies dezelfde structuur. Nou, hier staat in Galaten 4... vers 24, deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, dat is de wet, tot slavernij barende, het welk is Agar, want de Grieken kunnen de haar niet schrijven. Zeggen wel, maar schrijven niet, dus dan wordt het wat lastig, hè? Maar het is gewoon Hagar. Hè? Dus de ene is Sinaï, tot slavernij barende, het welk is Hagar. En de gedachte is dus dat dat 3 keer hetzelfde is. Dat die 3 dingen met elkaar te maken hebben. Eigenlijk moet je er natuurlijk aan de linkerkant van het bord op een rijtje onder elkaar zetten. Dat rijtje wordt een lang rijtje trouwens. Maar aan de linkerkant, de wet, het oude verbond. Hagar, Ismaël, slavernij, Sinaï. Wordt allemaal aan die linkerkant, hè? En nog een heleboel meer hoor trouwens. Want wat er ook bij hoort is Jeruzalem. Staat hier. Er staat zijn andere dingen, namelijk deze zijn de twee verbonden. Het ene van Sinaï tot slavernij barende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï. Een berg in Arabië en komt overeen met... Volgende punt uit het rijtje komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Let op, niet Jeruzalem, maar Jeruzalem dat nu is. Nou, eigenlijk had het natuurlijk moeten zijn Jeruzalem onder de wet. Maar het is gewoon het Jeruzalem van het Jodendom. En het bestond nog steeds in de dagen van Galaten. Dat wil zeggen de dagen waarin Paulus die brief schreef. Het was weliswaar jaren nadat de wet officieel beëindigd was. Maar het bestond nog steeds. En de heerschappij van de wet over het Joodse volk bestond ook nog steeds. En bestaat nog steeds. Met andere woorden, het is nog steeds het Jeruzalem dat nu is. Maar ook het Jeruzalem dat nu is. In Jeruzalem, hè? Want u weet waar de plaats van Jeruzalem is, hè? Dus in Jeruzalem, volgens Zacharia 9. Nou ja, dit Jeruzalem dus, wat nu is, is nog steeds onder de wet, komt nog steeds overeen met die slavernij, het is in slavernij, het komt overeen met Ismaël en hoe dat maar heten mag. En daar staat dan ook, het komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en in slavernij is, dienstbaar is, met haar kinderen. Misschien moeten zonen staan, maar ik kan het nooit onthouden, want het maakt namelijk in de praktijk toch geen verschil. Wij weten wat het betekent. Kinderen dus, ja. Nou, dus in slavernij, in elk geval. En nu, nou begrijpt u de rest van het verhaal. Want de rest van het verhaal gaat natuurlijk zeggen dat aangezien Ismaël uit Hagar enzovoorts niet erfde en werd uitgedreven, zo zal een Israël levend onder de slavernij van het oude verbond niet erven en worden uitgedreven. Kortom, de Heer drijft degenen die onder de wet zijn uit. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het zijn toch kinderen gods of zonen gods of erfgenamen van God of volk gods. Ja, Ismaël was een zoon van Abraham, niettemin werd hij uitgedreven door Abraham. En in overeenstemming met de wil van God. En God zou dus zelf hetzelfde doen. Hij doet het ook. En de praktische toepassing hier binnen deze gelaten brief is natuurlijk dat een gelovige levend onder de wet weliswaar een kind van God is, zoals Ismaël in slavernij zijnde weliswaar kind van Abraham was, maar dat wil nog niet zeggen dat hij erft. En wat de erfenis betreft, wordt hij gepasseerd. Hij kon er wel aanspraak op maken op grond van zijn geboorte, maar niet de geboorte is bepalend voor of men erfgenaam wordt, maar de erflater, de vader dus, de erflater is bepalend voor wie de erfgenaam wordt. Dat wil zeggen, de vader bepaalt dat. En de slaaf krijgt die erfenis niet. Dat is hier de gedachte. Daarna wordt dit rijtje gesteld, min of meer in de omgekeerde volgorde, maar het wordt gesteld tegenover een Jeruzalem dat boven is. Ik vind het altijd vermakelijk hoor, wat hier staat. Want als je niet oplet, dan merk je niet eens wat er aan de hand is. Hè? Het gaat om Jeruzalem dat nu is. En het wordt in verband gebracht met het oude verbond. En je kunt dus, zonder de toepassing die in Galaten gegeven wordt, in dit deel van Galaten, kun je het hele verhaal van toepassing brengen natuurlijk op het eind van Galaten 3 en het begin van Galaten 4. Namelijk, je kunt gewoon zeggen, Hagar, Ismaël, Sinai staat voor de wet, maar de wet is beëindigd, een nieuw verbond is begonnen enzovoorts. Maar dat komt niet overeen met Jeruzalem dat nu is. Het zou moeten zijn Jeruzalem dat vroeger onder de wet was. Maar Jeruzalem is er nog. Zodat het de beschrijving is van de nog steeds tegenwoordige positie, ook van het Jodendom, inclusief het Jeruzalem wat ook nu nog steeds is. Maar wat is het tegenovergestelde van Jeruzalem dat nu is? Nee, gewoon taalkundig. Nou, gewoon lezend wat er staat. Ja, dat kan, maar dat is de omgekeerde volgorde. Dat doe je ook moeilijk te maken, zeker. He? Ja, precies. Het tegenovergestelde van Jeruzalem dat nu, in de zin van nog steeds, is een Jeruzalem dat zal zijn. Een toekomstig Jeruzalem. Toch? En bovendien zou dat ook niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. Want de gedachte is dat Israël nog vastgehouden heeft aan de wet, ondanks de dood en opstanding van Christus. Maar in de toekomst zal Israël gebracht worden alsnog, in de wederkomst van Christus namelijk, onder het nieuwe verbond. En ook letterlijk zal het Jeruzalem dat nu is dan dus verwoest worden. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is een letterlijke toepassing. Maar ook overdrachtelijk. Er komt een eind aan het judaïsme, waarvan Jeruzalem nou eenmaal de hoofdstad is, zal ik maar zeggen. Jeruzalem zal verwoest worden. Het is volstrekt hetzelfde. En daarna zal een nieuw Jeruzalem, nee, niet het nieuwe Jeruzalem, dat bedoel ik niet. Dat laat ik met opzet buiten beschouwing. Daarna zal een nieuw Jeruzalem letterlijk gebouwd worden op de plaats waar Jeruzalem nu is, hè. En dat is een beeld van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, een nieuw Jeruzalem wat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, gebouwd zal worden, is de uitbeelding in elk geval van het nieuwe verbond en van het koninkrijk dus van Christus. En daarom is het de hoofdstad daarvan en noem maar op, hè. Maar normaal zou het dus geweest zijn om te spreken over het Jeruzalem dat nu is. Maar daarna krijg je Isaac, Sarah en niet Sinai, maar Sion moet het dan zijn, hè? Feitelijk, hè? Dat is een bekende tegenstelling. Hè? Dan wordt het Isaac, Sarah, Sion, dan wel het Jeruzalem dat zijn zal in de toekomst. Maar dat staat er ook niet. Er staat het Jeruzalem dat boven is. Waaruit volgt dat Jeruzalem zijn zal. Dit Jeruzalem wat boven is, zal wel degelijk zijn. En er volgt ook uit dat het Jeruzalem dat nu is, ooit een keer zal ophouden. Maar dat zijn zijlijnen. Dat is wel de inhoud ervan, wordt geïmpliceerd. Maar de gedachte is gewoon dat het Jeruzalem dat nu is, in onze dagen, staat tegenover het Jeruzalem dat zijn zal, ook in onze dagen. Met andere woorden, het verleden en de toekomst overlappen elkaar. En dat is een heel interessante zaak, want wij zijn gewend te spreken over onze bedeling. Als, misschien u niet, of ik ook niet meer misschien, maar dat doet niet toe. Maar we zijn bekend met de gedachte dat onze bedeling beschouwd moet worden als een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. En dat kan heel goed, dat is ook zo. En dan is de gedachte dat het oude verbond fundamenteel beëindigd werd in het verleden bij de eerste komst van Christus. En het nieuwe verbond over datzelfde Israël, wat ooit onder de wet was, dat de nieuwe verbond zal in de toekomst over Israël en misschien de volkeren daarna gevestigd worden straks bij de wederkomst van Christus. En wij leven in between, hè? Wij leven ertussenin, in een dagen waarin God een heel ander werk doet. En natuurlijk, het is een perfecte redenering, maar het is niet de enige, er zijn nog een paar andere. Want nu, dan, in deze theorie leven wij in een gat. Zo van het oude is voorbij en het nieuwe moet nog komen. Nee, ik bedoel niet 2 Korinthe 5, ik bedoel gewoon zo, gewoon, hè. Los van bijbelse termen. Het oude is voorbij, het nieuwe moet nog komen en wij leven ertussen. En God doet intussen iets anders. Natuurlijk, zo is het. Maar dat mag ons de ogen er niet voor sluiten dat het oude wat voorbij is nog steeds bestaat. En het Jeruzalem wat toen was, is ook nog steeds. Niet alleen letterlijk, maar overdrachtelijk. Want de wet heerst nog steeds over het Joodse volk in de praktijk. En zelfs over het christelijke volk. Toch? Nou, met andere woorden, wij leven dus toch in een tijd van het Jeruzalem van het oude verbond enzovoorts. En onder de gelaten ook, leefde onder de wet. Zodat wat in het verleden had kunnen eindigen, had moeten eindigen, wel, dat bestaat nog steeds en wij leven erin. Nou, naar de andere kant. Wij verwachten voor de toekomst de openbaring van het Koninkrijk van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël en over de gemeente, in verband met een Jeruzalem dat straks zal zijn, want het Jeruzalem wat nu nog steeds is, zal in de toekomst zowel letterlijk als overdrachtelijk verwoest worden, en daarna breekt op aarde het Koninkrijk het nieuwe verbond aan over Israël en de volken. Maar het Jeruzalem wat straks zal zijn, bestaat al lang. Al sinds de opstanding van Christus. Toch? Want het Jeruzalem wat zijn zal is de uitbeelding van het nieuwe verbond. Nou, dat nieuwe verbond is al lang aangebroken. Echter niet zozeer in verband met aardse zaken, maar in verband met hemelse. Niet in, zozeer in verband met de geopenbaard koninkrijk, maar in verband met de verborgen koninkrijk. Maar die gedachten worden u geacht allemaal te kennen, zodat het één redenering is om te zeggen, het oude dat was vroeger en wat daaraan moet komen zal in de toekomst komen. Maar de andere is, het oude wat vroeger was, is nog steeds en het nieuwe wat in de toekomst zal komen, is al lang. En in dat geval leven wij niet in een gat tussen beide in. Soms denk ik, was dat maar waar, maar bij nader inzien, toch maar niet, hè. Nee, was maar waar, dan waren we in ieder geval van die wet af. Hè? Maar toch maar niet, want dan hadden we geen deel aan dat wat in de toekomst zou komen. Dus zo zitten we eenmaal. Maar wij leven niet in dat gat. Wij leven in een tijd waarin die beide bedelingen, om zo te zeggen, hoe moet je dat zeggen, waarbij die beide begrippen elkaar overlappen. Waar aan de ene kant het oude verbond nog volop in werking is. Niet van Gods wegen, maar de mens kiest ervoor. In het algemeen. En wij soms ook. Helaas. Maar dat gebeurt. Maar het oude is nog volop in werking, maar het nieuwe is al volop begonnen. tegelijkertijd. En de praktische toepassing van dit geheel is dan ook dat wij zouden kiezen wie wij dienen zouden. We zouden kiezen of we zouden dienen onder de wet, of dat we zouden dienen onder de genade van het nieuwe verbond. Of we in slavernij zouden leven omdat we nou eenmaal christenen zijn, of dat we in vrijheid zouden leven omdat we nou eenmaal christenen zijn. Ja, dat is wat hoor. Er zit een boel achter. De hele buitenwereld denkt dat christenen mensen zijn die een betrekkelijk een klein wereldje leven met smalle patronen van wat men wel mag. Het meeste mag men niet, maar bepaalde dingen mag men dan wel. En sommige dingen wordt men geachter moeten. En daarom willen velen geen christenen zijn, want dan moeten ze zich aan die regeltjes en wetten houden. Nou, dit is niet Isaac, deze beschrijving. Deze beschrijving is Ismaël, de slaaf. En die zou juist uitgedreven worden. Christendom is juist verlossing, is juist vrijheid. Dat zit niet zo smal in elkaar, integendeel. Daarin zijn we juist vrijgemaakt om inderdaad onder de leiding van de Geest Gods, natuurlijk, en onder de werking van Christus in ons, natuurlijk, maar in ieder geval om in die vrijheid de levende God te dienen en zo de gemeente te dienen en elkaar te dienen, dus door de liefde. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. En dus dient elkander door de liefde. Vers 13. Moet je kunnen onthouden, vers 13. Van Galaten 5. Moet je kunnen onthouden. Einde der wet. Tot vrijheid geroepen. En vervolgens dient elkander door de liefde. Dat is de positie van een gelovige. Dat is de positie van Isaac. Nou goed. Terug naar Galaten 5. Voor degenen die menen dat Galaten geen gemeentelijke waarheid bevat, moet het dus voldoende zijn. Namelijk, als het geen gemeentelijke waarheid zou bevatten, dan zou vers 26 moeten beginnen met maar het Jeruzalem wat in de toekomst zal komen. Maar in tegendeel, het gaat om het Jeruzalem dat boven is, en dat is gemeentelijke waarheid. Dat is namelijk vrij onder het nieuwe verbond, en dus onder de genade in plaats van onder de wet. En dat is ons aller moeder. En voor degenen die moeite hebben met het woord moeder, dan maak je er maar weer twee woorden van. Dan wordt het moederstad. En dan moet het toch duidelijk zijn. Ja, hoofdstad kan ook, maar zo staat het er niet. Hè. Het gaat juist om de begrip moeder. Dat wil zeggen, daar zijn wij thuis. Daar vindt ons leven zijn oorsprong. Daar vindt ons burgerschap een oorsprong. Dat is de gedachte. En het Joodse volk levend onder de wet hoort in het Jeruzalem dat nu is thuis. En de christen die onder de wet leeft hoort feitelijk ook in dit Jeruzalem wat beneden is thuis. Vandaar dat zoveel christenen warm lopen voor de tegenwoordige Joodse staat. Daar horen ze ook thuis. Onder de wet. Maar we zouden warm moeten lopen voor het Jeruzalem wat boven is, want dat is ons aller moeder. Daar horen wij thuis. Nou goed, want het Jeruzalem is immers de zetel van de koning, van het koningshuis. En zoals Jeruzalem op aarde de zetel zal zijn, niet alleen van de hoge priester, maar ook van de koning, zoals het dat ook in het verleden was, zo is het Jeruzalem dat boven is inderdaad de zetel van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En zo zijn wij dus weer terecht in de Hebreeënbrief. Met precies dezelfde strekking. Namelijk dat we niet leven onder de wet, maar onder het nieuwe verband. Nou goed. Waarna het verhaal min of meer verder gaat, in vers 28, vers 27 sla ik even over. Vers 28 van Galaten 4, waar dan staat: maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, of zonen der belofte. Het zal wel geen verschil maken, maar er staat de kinderen. Kinderen, ja, nou, ja, maar het maakt me echt niet uit. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was. Dat wil zeggen, zoals Isaac was. Isaac, die kind was, maar die in ieder geval zou erven. En hij heeft ook inderdaad geërfd. En Ismaël niet. En wie deel uitmaakt van dat Jeruzalem wat beneden is, zal niet erven. Kortom, wie onder de wet leeft, heeft geen erfenis. Namelijk geen loon. Of je kind van Abraham of kind van God is, maakt verder niet uit. Hij zal niet erven. En dus geen loon ontvangen. Maar wij die dat hemelse Jeruzalem kennen, dat ons allermoeder is, Wij worden geacht in vrijheid te leven. Wij zijn de beloofde kinderen en zullen dus inderdaad erven, zoals Isaac. En u weet wat Isaac betekent, hè? Er spreekt over lachen. De blijdschap namelijk van de blijde boodschap van het evangelie, namelijk van het nieuwe verbond. De blijdschap vanwege de vrijheid en vanwege de verlossing. Waarna vers 29 zegt, doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, Ismael dus, vervolgde degene die naar de geest was, Isaac dus, alzo ook nu. Want in het verleden, de geschiedenis van Genesis 21, is het inderdaad zo dat Isaac, dat Ismael, Ismael plaagt Isaac. Ismael is 19, hebben we net laten uitrekenen. Niet eens door Roel. Vanavond weet er is iets mis. Hoe komt dat, Roel? Oh, die was nog in de tent. Nou, laten we zitten. Maar goed, Ismael was 19 en Isaac was 5. En die lange lummel van 19, denk ik dan altijd maar, niet waar, die plaagde dat kleine ventje Isaac. Zodat hij niet meer lachte vanwege zijn naam. Maar goed. Maar zo gebeurt het nog. En nog steeds is het zo, niet alleen dat degene die onder de wet leeft, vervolgt degene die in de vrijheid van het nieuwe verbond leeft, maar nog steeds is degene die onder de wet leeft in de praktijk sterker dan degene die in vrijheid leeft. Want 19 jaar of 5 jaar, er zit nog wel wat tussen, natuurlijk. Maar het is altijd zo geweest en zo is het bij de Galaten ook. Het is altijd zo geweest dat het de wettischen zijn die vervolgen. En of die vervolgers nu christenen heten of joden heten. Wie nou eenmaal wie vervolgt doet weinig ter zake. Maar ik kan u wel zeggen dat toen in der tijd de eerste christenen vervolgd werden door de joden. Was dat omdat de joden leefden onder de wet als Ismael. En omdat de christenen leefden in de vrijheid, vrij van de wet. Of vreugdevol leven, van Johannes de Heer vroeger. En maar goed. De eerste christenen leefden inderdaad in vrijheid, zoals Isaac. En toen daarna christenen Joden begonnen te vervolgen, toen was het gewoon zo dat het gebeurde door christenen die inderdaad onder de wet leefden. En zij vervolgden alle Joden, en de meerderheid van de Joden leeft niet eens onder de Joodse wet. Begrijp u? Heel simpel. Blijft hetzelfde beginsel. Alleen de rollen zijn omgedraaid, maar het beginsel blijft gelijk. En wie nou wie is, ja, dat wordt gewoon omgewisseld. En waar christenen vervolgd hebben, was het altijd omdat ze onder wet leefden. Nou, zo van Calvijn me niks zeggen, hebben ze naam al genoemd. Hè? Maar die kon er ook wat van, hoor. In de tijd, was een baasje, hoor, in Genève in de tijd, hè. Ja, dat zeker wel. Daar hebben net zo goed mensen op de brandstapel gebracht. Het is nou helemaal zo. Ja, dat wordt niet algemeen verteld, maar daarom is het wel zo. Nou goed, laat maar zitten. Vervolging komt van degene die onder wet leven. Uiteraard, dat kan niet anders, want degene die vrij zijn trekken zich er sowieso niks van aan. Waarom zouden ze vervolgen? Ze zijn vrij. En wij die zelf vrij zijn, gunnen anderen hun vrijheid. Waarom zouden we vervolgen? Dat heeft er geen enkele zin. We zouden het evangelie brengen. Dat is een boodschap van bevrijding en dus niet een van vervolging. En waar men met een Bijbel in de ene hand komt en een zwaard in de andere hand, zoals in de geschiedenis regelmatig gebruikelijk was, moet de Bijbel opengeslagen zijn geweest bij de wet, maar zeker niet bij het evangelie. Vermoedelijk was die helemaal niet opengeslagen, maar dat doet er nou niet toe. Goed. Dus gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Nou, de schrift zegt, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Nou, dat lijkt me duidelijke zaak. Deze uitspraak sluit regelrecht aan bij die van Galaten 1, dacht ik. Ik kan hem niet meer vinden. Was het niet Galaten 1? Nee, sluit aan bij Galaten 5, het is dezelfde bladzijde. Galaten 5, vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. En die u, dat zijn degenen als Isaac uiteraard. En degenen die onrustig maken zijn uiteraard degenen als Ismaël. Lijkt me duidelijk. Op een en dezelfde bladzijde zo genoemd. De dienstknechten, degenen die in slavernij leven onder de wet, zouden uitgedreven worden eigenlijk. Dat is de bedoeling. De andere plaats staat, men moet hen de mond stoppen. Dan denk ik altijd, ja, wist ik maar hoe. Timotheus, geloof ik, hè. Nou goed. Maar inderdaad, dat is wat de schrift zegt. En let op, dit is wat de wet zegt. Genesis zegt het. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, van de slavin, maar der vrije, waarna het verhaal natuurlijk meteen verder gaat in 5 vers 1. Staat dan, blijf wel staan, staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Met andere woorden, wij zijn kinderen der vrije, alle gelovigen zijn dat, maar ze zouden zich ook dienovereenkomstig gedragen, ze zouden dienovereenkomstig leven en niet zich gedragen als slaven, want dan zullen zij niet erven. Zoals Ismaël. En dat is de praktische toepassing van dit geheel. Dat we ons bewust zouden zijn van de vrijheid waarin wij geplaatst zijn. De vrijheid van het diensthuis, niet meer in slavernij, maar inderdaad vrijgemaakt om inderdaad de levende God te kunnen dienen. Want hij heeft, en dat is 2 Korinthe, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daarnaast lees ik altijd Colossense 1, waar staat dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven, de erfenis, aan de erven der heiligen. En die twee dingen hangen samen, want waar wij hem nu dienen onder het nieuwe verbond, waartoe hij ons bekwaam gemaakt heeft, zullen wij dus erven in de toekomst, want daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt. Hij heeft zichzelf bekwaam gemaakt om nu al deel te hebben aan die erfenis. Om te leven inderdaad als zoon van God en in afhankelijkheid van hem. Maar dat is de bedoeling. Om in de toekomst alsnog officieel tot zoon te worden gesteld. Dat is waar het om gaat. En dat is ook waar hoofdstuk 5 vervolgens over spreekt. 5 en 6. Met name. Ja? Ja, dat is wat anders dan behouden worden. Het ligt dicht bij elkaar. Maar erven is een veel sterkere uitdrukking. In het algemeen wordt gesproken over het koninkrijk ingaan, bijvoorbeeld. Hè? En er wordt gesproken over het koninkrijk beërven. En het verschil lijkt me betrekkelijk voor de hand te liggen. Als men het koninkrijk ingaat, gaat men het in. En als men het erft, dan gaat men niet alleen het koninkrijk in. Natuurlijk ga je dan het koninkrijk in. Maar je krijgt koningschap, heerschappij. Ik zeg altijd, ik zou kunnen zeggen, wij maken deel uit van het koninkrijk der Nederlanden. Nou, wij zijn er niet eens in gegaan, maar wij zijn erin geboren. Langzamerhand zijn we een minderheid, maar dat doet nou weinig de zaken niet waar. Maar wij zijn er één geboren. Sommigen gaan erin, maar er zijn er maar weinig die het erven. Want dat is zo, als alles volgens het boekje verloopt, moet dat worden prins Willem-Alexander. Als ik het goed begrepen heb. En of volgens het boekje verloopt is nog maar zeer de vraag. Maar er zijn er niet zoveel. En als je dat begrip erven breed neemt, dan staan er nu een paar jongens te dringen. Die trekken aan een lijst, heb ik begrepen, in deze dagen. Omdat ze ook deel zouden hebben aan de regering. Dan kun je op stemmen. Dan moet je nooit doen, want dan geef je je stem. Je moet nooit je stem weggeven. Je moet jezelf houden, dan kun je nog zo wat zeggen. Want als je je stem aan hun geeft, moeten zij voor jou praten. En die zeggen toch niet wat jij gezegd had willen hebben. Dus geef nou nooit je stem weg, hè? Dan word je weer stom. Hè? Nee, dit is politiek. Want die lui worden geacht daarna voor jou te spreken in Frans, parler, in het parlement. Dat is een soort praathuis dus eigenlijk. En daar praten ze. Maar jij moet je mond houden, want je hebt je stem aan hun gegeven. En zij praten nou voor je. Dat moet je dus nooit doen. Dat moet je niet meer doen. Maar goed. Maar dat is even terzijde. Maar die jongens, zal ik maar zeggen. En meisjes moet je tegenwoordig eerst zeggen, geloof ik. Goed. Maar die proberen ook op een wat bredere niveau, proberen zij het koninkrijk te erven. Maar goed, dat is me voor weinigen weggelegd. Maar dat ik het aanhaal, is simpelweg om deze reden, dat wij namelijk als gelovigen geroepen zijn om te erven. Wij zullen namelijk, de gemeente zal namelijk deel hebben aan het koninkrijk in de zin van, wij zullen het koninkrijk erven. Dat betekent inderdaad dat de gemeente de toekomstige hoogste regering is van het koninkrijk van Christus, van het Messiaanse Rijk. De gedachte is niet alleen dat we erin gaan, de gedachte is dat we zouden erven. En in de praktijk komt het er ongeveer, daarna is het altijd wat lastig te vertellen, want velen schijnen het niet goed te begrijpen. De gedachte is dat de hele gemeente het koninkrijk erft. De gemeente, dat is er één. De gemeente is er maar één. Die erft het koninkrijk. En voor zover de gemeente bestaat uit meerdere, en dat is natuurlijk ook zo, is het vervolgens de vraag wie van de leden van de gemeente zullen het koninkrijk erven. Want hoewel heel de gemeente erft, erven nog niet alle leden van de gemeente op gelijke wijze. Maar zoals de Heer Jezus zei, de minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes. Hoe kan dat, de minste in het koninkrijk minder dan Johannes de Doper? Of meerder dan Johannes de Doper? Dat is heel gemakkelijk. Johannes de Doper werd niet geacht deel uit te maken van het koninkrijk. En de minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes. En de minste in de gemeente is meerder dan Israël. De minste in de gemeente is meerder dan de volkeren. De laagste in de hemel is hoger dan allen die op aarde zijn. Heb je dat? Want binnen de gemeente is er wel degelijk onderscheid. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb, maar hetzelfde onderscheid heb je in Israël ook. We hebben laatst over Israël gesproken, erop gewezen dat eerst geboorterecht gegeven werd aan eerst geboorterecht in verband met priesterschap, zal ik dan maar zeggen. In verband met priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi. Maar neem niet weg dat heel Israël geacht werd te zijn een volk van priesters, maar binnen Israël was het slechts de stam van Levi. Hebben jullie? En wat de rest moest doen? Nou, de rest moest de levieten in leven houden. Zoiets. Zo kun je het zeggen. Nou, daarna, binnen heel de stam van Levi was de priesterlijke stam. Maar binnen Levi behoren de priesters maar tot één familie. Die van Aaron namelijk. Zodat er altijd weer onderscheid is. Maakt men deel uit van het priesterlijke volk? Jawel. Is men dan priester? Ja, op grond van dat men deel uitmaakt van het priesterlijk volk wel. Ja, maar individueel dan. Is men dan priester? Nou, alleen als men van de familie van Aaron is, anders niet. Heel simpel. Wij maken deel uit van de gemeente. De gemeente is geroepen tot priesterschap, koningschap, eerstgeboorterecht. Daar hebben we het nog wel eens over. Ja. Maar is elk lid van de gemeente ook een eerstgeborene? Nee, want binnen die gemeente zelf is dat onderscheid er ook weer. Dat is maar waar het om gaat. Maar de bedoeling is dat aangezien wij deel hebben aan een gemeente van eerstgeborenen, dat we ook inderdaad als eerstgeborenen zouden leven, ons naar het eerstgeboorterecht zouden uitstrekken, is de gedachte. Maar dat is de gedachte van Hebreeën 12, meer in het bijzonder. Hierin gelaten trouwens ook, maar iets minder nadrukkelijk. Maar het idee is inderdaad dat we deel hebben aan de hoge roeping van de gemeente, maar dat we inderdaad die overeenkomstig zouden wandelen. En wij als leden van de gemeente gaan het koninkrijk in. Dan hoef ik het over de leden van de gemeente. Maar of we individueel het koninkrijk ook erven, dat is een ander verhaal. En Zoek het maar na. Neem dat woord erven, erfenis maar eens in het Nieuwe Testament dan. Want we zoeken over gemeentelijke waarheid. Het zal inderdaad blijken dat die erfenis in verband wordt gebracht met loon. De erfenis is loon en loon is de erfenis. Men kan toch als loon een kroon ontvangen? Volgens de Bijbel. Die van de gelijkenis van de... Welke was het? Dat weet ik niet meer. Maar als loon ontvangt men een kroon. Maar normaal gesproken erft men een kroon. Nou, dat is het precies. Men kan als loon de kroon erven. En dat is precies waar het om gaat. Dat is meer dan alleen maar het koninkrijk binnengaan. Dat wil zeggen dat men inderdaad eerst geboorterecht ontvangt in het koninkrijk. Het koninkrijk erft dus. Nou, dat is ook waar het hier om gaat, als loon. Want daarom staat er bijvoorbeeld ook in Galaten 5, vers 13, wat ik er straks al aanhaalde. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, net als Isaac. Alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Want vlees, dat werd met Ismaël in verband gebracht. En in verband met wet en dat soort dingen meer. Maar gebruik de vrijheid om elkander door de liefde te dienen. En waar wij van onze vrijheid gebruik maken om elkander, de gelovigen dus, de gemeente, andere leden van de gemeente, om elkander te dienen door die liefde, daar wandelen wij niet alleen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, vanwege dat zoonschap en die erfenis, maar daar dienen wij ook inderdaad God. Want dat is naar de wil van God. Dat is de dienst onder het nieuwe verbond. Het elkander dienen door de liefde. En daardoor wordt ook, zegt vers 14, de gehele wet vervuld. Voor degene die dan zo vastzitten aan de wet. Wel nu, als je de wet kent, moet je aan de ene kant het verhaal van of de geschiedenis van Ismaël en Isaac kennen. En dan weet je wie je zou erven. Niet de slaaf, maar de vrije. Maar ook als je de wet kent, weet je ook dat de wet vervuld wordt in dit ene woord. Namelijk, hebt u naaste lief. Nou zegt de apostel, sinds wij in de vrijheid van het nieuwe verbond geplaatst zijn, kunnen we dat doen. Er is niks tegen. Sinds wij elkaar niet meer hoeven te veroordelen, te bekritiseren. Sinds we elkaar niet meer hoeven te wijzen op de fouten en op onze wetsovertredingen. Sinds dat zo is, sinds dus genade is, kunnen wij elkaar zo zonder meer lief hebben. En dat is wat de Heer van ons verwacht. Niet zozeer omdat de wet het eist, maar gewoon omdat God zelf liefde is en waar wij kinderen God zijn, zouden wij wandelen in de liefde, heet zoiets. En zou het leven Gods, die liefde is, in ons openbaar worden. Wel nu, waar de wet er niet is, zijn wij dus bekwaam gemaakt om elkander lief te hebben. En voor degene die in de wet vasthouden, nou, zo wordt de wet vervuld, is toch niks verkeerd dan? Want dat is wat de wet heeft. En zo wordt het hier ook naar voren gebracht. En dus staat er, wandelt door de geest. Dat is vers 16. Dat is trouwens een alternatief voor wat in het voorgaande genoemd wordt. Want de gedachte blijft dat waar wij niet leven onder de wet, worden wij geleid door de geest. Het is of het een of het ander. Dat is ook wat in Romeinen 8 naar voren gebracht wordt. Precies hetzelfde, waar staat dat de wet van de geest des levens ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Dus het nieuwe verbond heeft ons vrijgemaakt van het oude verbond. En daarom wordt er gezegd dat dat de wet niet tegen ons is of iets dergelijks. Want de geest Gods, de geest van Christus, de heilige geest is in ons. En waar wij door die geest geleid worden, worden wij geleid tot dat zoonschap, en daarom staat er zelfs heel kort, waar we door de geest Gods geleid worden, zijn wij zonen Gods. Maar daarna volgen dezelfde woorden als hier in Galaten 4, namelijk dat we de geest hebben ontvangen van de aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Precies dezelfde woorden. En, want we zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van Gods en mede-erfgenamen van Christus. Staat er allemaal. Dat is Romeinen 8. Maar het is dezelfde gedachte. Niet onder de wet, maar onder de geest. En hier staat het precies hetzelfde. Niet onder de wet of onder het vlees, wat feitelijk hetzelfde is in de praktijk, maar onder de geest. En dus, wandel door de geest en volbrengt daardoor de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het niet volbrengen van de begeerlijkheden des vleeses wordt niet bereikt door de wet, door onder de wet te leven. zoals alle ethici beweren. Maar het wordt niet bereikt door de wet dat wij de begeerlijkheden des vreesers niet volbrengen. Het wordt bereikt door te wandelen door de geest.